De Kerk Leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze uitzending van De Kerk Leeft. Ik heb vandaag het genoegen om twee gasten te ontvangen. Het is een echtpaar en zij komen ons vandaag vertellen over de voetbedevaart van Sinterklaas naar Onze Lieve Vrouw van Halle. Ja, het is een bedevaart die, zo heb ik vernomen, al heel lang bestaat. En we gaan er vandaag alles over te weten komen. Welkom in het programma en bij Radio Maria. Dank jullie wel voor jullie komst. Willen jullie jezelf misschien eerst even voorstellen aan onze luisteraars?
Zag ik misschien beginnen? Ik ben Raf Smet. Ik ben geboren in Sint-Niklaas. Ik ben bijna 40 jaar. Ik ga al vele jaren mee op bedevaart van Sint-Niklaas naar Halle. Ik heb mijn vrouw meegebracht, Sien.
Ja, ik ben ook bijna 40 jaar. Ik ben afkomstig uit Herzelen, maar wij wonen nu in Erpenmeren. Dus Raf is uitgeweken uit Sint-Niklaas. Wij zijn betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse bedevaart van Sint-Niklaas naar Halle.
En hoe is dat eigenlijk begonnen? Want ja, oké, Raf, jij bent uit Sint-Niklaas, dus ik vermoed dat we het daar ergens gaan moeten zoeken.
Ja, dat klopt. Ik was er al iets eerder bij als Sien. Het is eigenlijk begonnen via mijn vader. Mijn vader zingt in het Gregoriaanse zangkoor van de Sint-Nicolaas-parochie. In dat zangkoor was ook de hoofdman van de broederschap van Halle, die dus de jaarlijkse broederschap, de jaarlijkse bedevaart organiseert. Ik kende die hoofdman ook al, want die was ook de hoofdleider van de Plus 13-werking waar ik lid van was. Op een gegeven moment was de vaste fotograaf en volgwagenbestuurder van de broederschap voor 1 jaar niet beschikbaar. En ze zochten eigenlijk op het laatste moment een noodoplossing. En dan heeft die hoofdman mijn vader aangesproken om dus foto's te nemen en volgwagen te spelen. En mijn vader had gezegd, ja, goh, ik ga dat maar 1 keer doen om me eruit de nood te helpen. En dan heb je 1 jaar tijd om iemand anders te vinden. Maar sindsdien is het eigenlijk blijven doen. En ik ben eigenlijk sinds dat jaar ook meegegaan als fotograaf en zo bij de bedevaart betrokken geraakt.
En gebleven? En hoeveel jaar is dat intussen geleden?
Oh, dat is meer dan 20 jaar geleden. Ik denk dat 24 jaar geleden is dat ik de eerste keer meegeweest ben.
Ja, en dit jaar, ja, je stapt zelf ook altijd mee? Allee, ja, in het begin dan met de volgwagen, maar...
Dus ik heb een aantal keer met de volgwagen meegeweest, dus met een auto, en dan elke keer de bedevaarters opwachten en dan wat foto's nemen en een beetje supporteren en zo. Maar eigenlijk vrij snel heb ik dat wat meer dynamisch gemaakt en ben ik begonnen om met de fiets mee te rijden als fotograaf. Dus telkens tot aan een groepje bedevaarders rijden, wat foto's nemen, een praatje maken, dan terug naar de volgende groep en zo op en af rijden om zo wat meer connectie te hebben. En ik denk dan de laatste 10 jaar, omdat dan ook mijn moeder betrokken geraakt is en zij is dan ook meegegaan als fotograaf en Sien is dan ook betrokken geraakt, was het niet meer echt nodig dat ik die begeleiding voor die foto's deed. En dus de laatste 10 jaar stap ik eigenlijk de volledige afstand mee te voet, echt met de bedevaarders.
Ja, want de volledige afstand is toch wel een serieuze afstand, hè?
Het is een serieuze afstand. Het is iets waar dat er in Sint-Niklaas soms ook wel een beetje over gediscuteerd wordt, maar waar wij houden het op dat de afstand 60 kilometer is.
60 kilometer. Wat ik heb al begrepen, we zullen het daar later over hebben, ook mogelijkheid om het korter te doen voor de mensen die toch een beetje overweldigd zijn. Maar het is wel mooi dat je dat zelf al zoveel jaren meestapt. Ik denk ook wel een hele ervaring waar je ook zeker nog over zal vertellen. Sien, hoe was het nu voor jou om iemand te leren kennen die zo betrokken was bij de bedevaart? En waarom ben je zelf er ook, ben je zelf er ook voor gaan inzetten?
Eerst ging ik gewoon eens mee met Raf, omdat dat als koppel ook wel leuk was om dingen samen te doen. Merkte meteen dat dat een hele leuke ervaring was en een toffe groep om mee samen op weg te gaan. En stilletjes aan ben ik steeds meer betrokken geraakt en zo ook nu bij de organisatie. Het is iets waar ik mij echt graag wil voor blijven inzetten. Enerzijds omdat het een speciale ervaring is om op bedevaart te gaan, dus voor mezelf, om jaarlijks toch die traditie te hebben. En anderzijds ook, omdat die traditie al zo lang bestaat, vinden we het ook belangrijk om ze in leven te houden. En maken we er dus graag ook tijd voor vrij om de organisatie voor een stuk op ons te nemen.
Ja, want inderdaad, je zegt het net, een bedevaart die al heel lang bestaat. Misschien toch interessant om eens een beetje historisch te schetsen hoe het allemaal begonnen is.
Ja, dus eigenlijk de wortels van ons broederschap liggen in, bijna letterlijk aan de voeten van de bomen in het gehucht Te Reken. Te Reken is eigenlijk een gehucht dat nu tot het centrum van Sint-Niklaas behoort, maar ooit lag dat aan de rand. En op die plaats stonden er een aantal eiken. Dus Te Reken is eigenlijk een verwijzing van ter eiken. En aan die eiken hing er een Mariabeeld. En dus al vele jaren, zeker al van voor het jaar 1500, was daar begankenis vanuit Sint-Niklaas als bedevaartoord voor Maria. Uiteindelijk, als we dan de link leggen naar Halle, is er op die plaats een kapel gebouwd. En aan die kapel vertrok dan eigenlijk een bedevaart die een beetje organisch gegroeid was na de Contra-reformatie. Van mensen uit Sint-Niklaas die op voetbedevaart gingen naar Halle. Dat is rond het jaar 1685 dat de eerste keer gebeurd is. En een aantal jaar later, in het jaar 1699, is er vanuit de parochie van Sint-Niklaas een broederschap opgericht om die bedevaart, die toen al een aantal jaar doorgegaan was, om die bedevaart praktisch in goede banen te leiden en te zorgen dat ook op een devote manier gebeurde.
Ja, dus eigenlijk de broederschap is echt ontstaan in functie van de bedevaart, om zo te zeggen.
Ja. Eigenlijk met als enige doel de bedevaart organiseren. Ja. Want veel andere dingen daarbuiten gebeurden en gebeuren er niet.
En is die broederschap en die bedevaart sinds de moment van de oprichting onafgebroken kunnen doorgaan?
Wel, naar aanleiding van de recente coronapandemie hebben we dat eens uitgezocht. Want we hebben dus door de coronapandemie één bedevaart niet kunnen laten doorgaan. Dus we dachten, oei, we gaan hier een lange ketting onderbreken. Maar eigenlijk hebben we dan eens opgezocht in de archieven en we hebben gevonden dat de bedevaart ook tijdens de wereldoorlogen niet altijd doorgegaan is. Tijdens de Franse revolutie was niet toegelaten. Ook in de Oostenrijkse periode zijn er een aantal jaren geweest dat verboden was vanuit de Oostenrijkse keizer om op bedevaart te gaan. Dus het is niet zo dat het ononderbroken gebeurd is.
Wel interessant, allemaal goed gearchiveerd en bijgehouden door de broederschap dan.
Ja, er is naar aanleiding van de 200-jarig bestaan van de broederschap, dus dat is ook al wel jaren geleden, in het jaar 1899 is er een boek verschenen over de geschiedenis van de bedevaart. En daar hebben we dan die informatie gevonden van die periode van de Franse revolutie en de Oostenrijkse periode.
Ja. En volgend jaar is het ook een feestjaar, want dan bestaat onze broederschap 325 jaar. Want sinds 1699 is de broederschap wel blijven bestaan, ook al was er niet elke keer een bedevaart, maar de broederschap is er wel nog met bestuursleden die de organisatie doen.
Ja, en jullie maken deel uit van het bestuur ook, van de broederschap?
Ja, dus wij zijn alle twee bestuurslid en dan zijn er nog een zestal andere mensen bij. Dus het is eigenlijk wel een redelijk brede groep. En dat is eigenlijk een vertegenwoordiging van de verschillende taken die er zijn in het organiseren van de bedevaart.
Ja, want welke taken komen daar zo bij kijken eigenlijk?
Dus er zijn bijvoorbeeld twee mensen die zich inzetten voor de verzorging van de deelnemers. Want ja, als je 60 kilometer stapt, kun je wel eens een stijve spier of een blijn op je voeten krijgen. Dus er zijn twee verzorgers. Dan zijn er twee mensen die met een volgwagen rijden. Dan hebben we iemand die eigenlijk het stuk van de fietsers begeleidt, want we organiseren naast een voetbedevaart ook een fietsbedevaart. Ik ben dan degene die de 60 kilometer bedevaart begeleidt en Sien.
Ik ga mee met de mensen die de busbedevaart doen. Ik noem het busbedevaart, maar het is zo dat Mensen die niet de hele 60 kilometer te voet kunnen doen, kunnen ook later aansluiten en kunnen 20 kilometer wandelen of 10 of 5. En ik ben er dus om die op de bus te begeleiden. Maar andere taken zijn ook bijvoorbeeld dat we moeten zorgen dat de inschrijvingen vlot verlopen, dat we daarna de mensen uitnodigen om naar foto's te komen kijken. En we hebben ook iemand in het bestuur in Sint-Niklaas die dan zorgt dat de mensen daar ter plaatse zich kunnen gaan inschrijven of vragen kunnen stellen. Dus er zijn heel veel taken en verschillende mensen die daarvoor zorgen.
En die laatste persoon is ook iemand die altijd zorgt dat er genoeg drinken aanwezig is op de activiteiten en zo. Dus iedereen draagt zijn steentje bij en dat is een toffe bende.
Ja, en jullie hebben er intussen toch ook al veel ervaring mee, dus ik vermoed dat met de jaren steeds gestroomlijnder allemaal gaat verloopt eigenlijk ook. Hè?
Ja, het is zo denk ik dat wij al een jaar of 5 in het bestuur zitten. Want er is zo'n beetje een dipje geweest in het bestuur en er werd overwogen om te stoppen. En dan hebben ze zo wat de meest betrokken mensen bij elkaar geroepen. En dan hebben wij gezegd, ja, dat kan hier niet zijn, dat kan hier niet stoppen. En dan zijn wij mee in het bestuur gestapt en proberen wij er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat onze mooie bedevaart blijft bestaan, dat we nieuwe mensen aantrekken, dat het voor degenen die blijven komen, dat aangenaam blijft verlopen.
Ja, misschien toch al wel belangrijk om mee te geven aan de luisteraars. Het is elk jaar eigenlijk op een vast moment.
Ja, we gaan elk jaar in het eerste weekend, de eerste zaterdag van september, op bedevaart naar Halle. En dat is eigenlijk ter gelegenheid van de feestdag van Maria geboorte op 8 september.
Ja.
Dus dit jaar is dat op 2 september, op zaterdag 2 september, dat we met z'n allen naar Halle gaan.
Ja, hopelijk een talrijke opkomst. Wie weet, we hebben ongetwijfeld, ik weet het heel goed, Sint-Niklaasenaars onder onze luisteraars die misschien nog niet deelnemen. Dus in ieder geval. Jullie vertelden daarnet, of Raf, jij vertelde daarnet van het begon met een bedevaartplaatsje eigenlijk, met de Mariabeeld, dat al heel oud is, in Ter Eken. Maar zij heeft op zich niet echt iets te maken met het bedevaartsoord van Onze Lieve Vrouw van Halle. Nee. Wat is nu de... Ja, allee, het gaat natuurlijk telkens om Maria, ze is dezelfde, maar... Ja.
Het gaat telkens om Maria, maar het zijn twee aparte geschiedenissen die samenkomen in die kapel van Onze Lieve Vrouw van Halle op Ter Eken. En waar dat dus ook het Mariabeeld van Halle, alleen een replica, staat. En dan ook het echte Mariabeeld van Maria van Ter Eken. Het oude beeld staat daar ook in die kapel.
Ja.
En dat is een kapel die heel veel Sint-Niklaasenaars zullen kennen, want dat is een zeer... populaire plaats om een kaarsje te gaan branden. We moeten daar soms zijn als voorbereiding voor de bedevaart en je kunt daar geen 5 minuten staan of er komt iemand een kaarsje aansteken in die kapel.
Ja, mooi. En het is daar dus dat er een beeld hangt van Onze Lieve Vrouw van Halle en dan het oorspronkelijke beeld van Ter Eken.
Klopt.
Ja. En kunnen jullie dat ook een beetje duiden? Want ja, Onze Lieve Vrouw van Halle, ik weet wel, het is een bekend bedevaartsoord, maar... ik ken het persoonlijk niet zo goed. Van waarom is er nu eigenlijk dan die bedevaartstocht begonnen en die broederschap opgericht ter ere van Onze Lieve Vrouw van Halle? Want jullie zijn bovendien niet de enigen in Vlaanderen.
Nee, we zijn niet de enigen in Vlaanderen. Er zijn ooit zeer veel broederschappen geweest die naar Halle gingen. Maar nu zijn er nog altijd, denk ik, een tiental oude broederschappen die naar Halle gaan. En nog een veelvoud daarvan jongere groepen die naar Halle gaan.
Ja, er zijn twee soorten broederschappen. Je hebt broederschappen die op bedevaart gaan in de maand mei. En wij zijn van de andere soort. En wij gaan dus in september naar aanleiding van de feestdag van Maria geboorte.
Ja.
Maar dus om terug in te pikken op de geschiedenis. Dus in Halle is er ooit een Mariabeeld op mysterieuze wijze verloren gegaan en teruggevonden. En dat is de fameuze zwarte Madonna. Dus een zwart Mariabeeld. En dat is eigenlijk geplaatst in Halle. En daar is dan de basiliek in Halle rondgegroeid. Dus rond de verering van dat Mariabeeld. En dat is een zeer oud beeld. Dat moet zeker van het jaar van voor het jaar 1400 zijn. En die traditie in Halle is eigenlijk dan nog een keer versterkt... In de periode na de reformatie, toen dat dus de Spaanse overheersers hier eigenlijk het katholieke geloof en de verering voor Maria terug een beetje in de kijker wilde zetten. En dus toen is er eigenlijk heel veel promotie gemaakt om op bedevaart te komen naar Maria en typisch dan naar Halle of naar Scherpenheuvel, een andere zeer bekend bedevaartsoort. En zo zal ook in Sint-Niklaas die promotiecampagne avant la lettre eigenlijk gewerkt hebben en zullen er eerst de individuen uit Sint-Niklaas gedacht hebben van we moeten toch ook eens naar die wonderlijke Maria in Halle op bezoek gaan.
Ja, want hoe moeten we dat ons voorstellen? In de beginperiode ging dat over enorm veel mensen, omdat de mensen waren sowieso over het algemeen geloviger dan nu. Hoe zag dat eruit in de beginjaren en doorheen de geschiedenis?
Dat was in het begin alles moet klein begonnen zijn. Hè. Dus ik denk voor de oprichting van de bedevaart dat echt maar een klein groepje mensen was, een aantal individuen, maar dat is dan wel gegroeid naar een grote groep of een zeer grote groep van mensen. Enkele honderden mensen zullen het op zijn hoogtepunt geweest zijn. En dat was ook eigenlijk echt een bedevaart waar dat er zeer veel gebeden werd. Dus we hebben daar eens een beschrijving van teruggevonden. Zoveel paternosters werden er gebeden tussen die en die stopplaats. En als ze dan toekwamen op de stopplaats, gingen ze daar nog naar een kapel en gingen ze daar nog bidden. Dus dat was wel echt letterlijk een bedevaart oorspronkelijk. In die periode was het eigenlijk bijna heel de nacht stappen en bidden.
Ja. En dan was het zelfs zo dat ze 's avonds overnachten in Halle en de volgende dag keerden ze te voet terug naar Sint-Niklaas.
Ah ja, oké, amai. Dus 60 heen overnacht en 60 terug. En ze waren dan ook de nacht ervoor vertrokken, want jullie vertrekken niet meer de vooravond, hè?
Nee, dus oorspronkelijk, als ik begon, dan vertrokken we de vrijdagavond rond 10:00 s'avonds. Dan was er eerst een mis in de kerk van te rekenen. Dat is een parochie ook in Sint-Niklaas. En dan gingen we in processie naar de kapel. En dan van aan de kapel begonnen we te stappen. En dan stapten we eigenlijk heel de nacht door. En dan de ochtend ook nog, om dan tegen de middag aan te komen. Maar we hebben dat veranderd dan. Omdat dat 's nachts stappen maakt het wel nog wat zwaarder. Plus ook hadden we, hoe dat we het nu doen. Nu stappen we dus, we vertrekken aan het einde van de nacht, om 4:00 's ochtends ongeveer, vertrekken we. Maar dan komen we tegen de avond aan in Halle en dan kunnen we aansluiten bij de misviering van de parochie van Halle. Vroeger, met een ander systeem, hadden we een aparte viering, maar dat was dan alleen met ons broederschap. En als je dan met een groep zwaar vermoeide mensen samen zit, is dat moeilijker om levendig eucharistie te vieren. Maar nu, dus sinds dat we dat overdag op bedevaart gaan, kunnen we dus samen met de parochie in een mooi verzorgde weekendviering van de parochie aansluiten. Dat is veel aangenamer om zo thuis te komen bij Maria.
Ja, misschien ook echt een beetje een hoogtepunt dan zo.
Dat is, voor mij is dat zeker het hoogtepunt. Ja. Dat aankomen in de basiliek, die eucharistieviering. En dan wat dat dan voor mij de afsluiter van de bedevaart is in Halle, dat is echt een bedevaartskerk, die is er echt op voorzien. Kunt je eigenlijk achter het altaar door en onder het Mariabeeld wandelen. Dus je kunt eigenlijk een soort ronde door de basiliek wandelen en dan onder het beeld doorwandelen. En op dat moment is uw bedevaart voltooid als je onder Maria doorgewandeld hebt.
Het is tijd voor een eerste stuk muziek en we praten dadelijk graag verder over de verschillende etappes en zo, hoe het daar allemaal aan toe gaat. Welkom terug, beste luisteraars in de kerk leeft. We zijn vandaag in gesprek met Sien en Raf Smets. Zij zijn bestuursleden van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Halle in Sint-Niklaas. En zij organiseren een jaarlijkse voetbedevaart naar de Basiliek van Onze Lieve Vrouw van Halle ieder jaar op 2 september. En ik heb vernomen vanuit Sint-Niklaas dat toch een hele afstand, 60 kilometer. Ja, het is altijd zo geweest sinds het begin van de bedevaart dat heel dat traject werd gedaan. En als ik het goed begrepen heb in het verleden, gingen we dan ook nog terug Sanderendaags.
Klopt.
Is de format, om zo te zeggen, van de bedevaart veel veranderd doorheen de geschiedenis? En hoe ziet het er vandaag de dag uit?
Als we de route als een deel van de format bekijken, ik heb eens de huidige route die we stappen op een oude kaart, op een Ferraris kaart gelegd van eind de jaren 1700. En dan zie je eigenlijk dat veel wegen die we nemen, dat die toen al bestonden. Ook als we dat vergelijken met wat er geschreven staat over de route, zijn er eigenlijk veel plaatsnamen die in die woordelijke beschrijving vermeld worden over de route, die nog altijd terugkomen. Dus onze route die we nu nemen, ligt zeer dicht tegen de oorspronkelijke route die al sinds de jaren 1685, 1699 gevolgd wordt. Het format is wel wat veranderd. We hebben het in het vorige deel ook al verteld, dat het vroeger echt een bedevaart was, in de zin van dat er bijna heel de weg gebeden werd. Dat is wel verminderd. Nu ligt het stuk gebed vooral aan het begin bij het zendingsgebed en de start en dan de eucharistieviering op het einde. Tijdens de tocht wordt er eigenlijk beperkt gebeden. Wat er wel is dat Sien een boekje voorzien heeft met een aantal zaken.
Ja, daar staan een aantal teksten in ter bezinning, want ik vind ook dat ieder beleeft de bedevaart op zijn eigen manier. En dus we bieden teksten ter bezinning aan, maar je bent dan vrij of je daar wil bij stilstaan of niet. We passeren heel veel kapelletjes onderweg en iedereen is ook vrij om daar even te blijven staan of door te wandelen. Maar dus het tochtboekje geeft u een beetje een natuurlijk een beschrijving van hoe de route gaat, maar geeft ook een aanreiking van teksten die je kunnen doen nadenken. Maar de bedevaart is iets heel persoonlijk. Veel mensen nemen boodschappen van anderen mee onderweg of zijn eigenlijk onderweg met anderen in gedachten op weg. En elk beleeft het op zijn eigen manier en vooral ook natuurlijk in het gesprek met elkaar. Want de gesprekken die je tijdens zo'n bedevaart voert, dat zijn niet de gewone gesprekken die je elke dag doet met anderen.
Jullie hebben daar ook een mooie ervaring in. Ik zie jullie zo instemmen, Alex hieraf instemmen.
Ja, dat is ongelooflijk. Dat zijn mensen die je vaak maar één keer per jaar ziet. Je kent die van zoveel jaar mee te gaan op bedevaart. En je komt terug op die bedevaart, je vertrekt daarmee en je hebt direct terug die klik. En voordat je het weet, als we een kwartier onderweg zijn, zijn je al een diepzinnig gesprek aan het voeren over de thema's van het leven. Dus dat is wel chic.
Ja. Je zei daarnet, we beginnen met een zendingsgebed. En dan starten jullie. Zijn er verschillende etappes?
Ja, dus grosso modo gezegd, als we de 60 kilometer wandelen, is het ongeveer om de 10 kilometer dat we een keer stoppen. Maar het komt niet exact uit op 10 kilometer. In het begin stappen we van dus de kapel van Te Reken tot in Grembergen. Grembergen is een deelgemeente, of een deel dat ligt bij Dendermonde. En die eerste etappe is eerder 12 kilometer. Dus dat is een beetje een langer stuk, maar in het begin zijn de fris en dan kunnen we wat meer aan. Hè. Daarna stappen we dan naar Lebbeke. En Lebbeke, als je daar dat dorp binnenstapt, ziet je daar het wapenschild van de gemeente en dan staat Maria in het wapenschild. Want Lebbeke is eigenlijk ook een soort Maria-devotieoord. Dus daar gaan we door. Dan stappen we richting Assen, maar net voor Assen stoppen we in Mazenzelen. Dat is dus een klein dorpje tussen Assen en Opwijk. Na Assen gaan we dan naar Sint-Ulrikskapelle. Dat is een dorpje in de gemeente Dilbeek. Dus dan zijn we eigenlijk al in het Pajottenland. En dan, als voorlaatste etappe is het dan naar Vlezenbeek, waar we nog eventjes stoppen en dan gaan we via Sint-Pietersleeuw naar Halle.
En het is van in Sint-Ulrikskapelle dat dan de bedevaarders die een stukje met de bus gaan ook aansluiten en die stappen dan de 20 kilometer. En afhankelijk van het tempo dat de verschillende groepjes hebben die wandelen, worden die dan soms ingehaald door de bedevaarders van de 60 kilometer. Dus in Halle komt alles eigenlijk mooi samen. Komen dan ook die fietsers daar nog toe, die nog een beetje later vertrokken zijn. En wie wil kan natuurlijk onderweg nog wat meer stoppen of kan doorstappen als het te moeilijk wordt. Maar we hebben een aantal stopplaatsen waar we voorzien dat mensen zeker iets kunnen drinken, iets kunnen eten, soms eens naar het toilet gaan, waar dat dan bijvoorbeeld ook de bagage die je op de bus hebt laten liggen terug ligt als je kousen wilt wisselen of zo.
En niet te vergeten, daar kun je ook dus verzorgd worden als je een blindje loopt of ergens anders een mankementje hebt.
Ja. Dus ondanks de intensieve tocht, mensen worden goed verzorgd. Ze krijgen te eten, ze krijgen te drinken, ze krijgen een pleister indien nodig. Dus
ja, het is de bedoeling dat ze het jaar daarop terug meegaan.
Ja, want dat is nu iets dat bij mij opkomt. Ja, 2 september dit jaar, eerste weekend van september, dat kan heel mooi weer zijn, maar dat kan ook misschien minder mooi weer zijn. Hè. Is dat ook een heel andere ervaring?
Dat is een andere ervaring, al is het vaak wel redelijk goed weer. En zoals dat meestal in Vlaanderen is, of op de meeste plaatsen in Vlaanderen is, als je zo lang onderweg bent, is de kans wel groot dat je een keer een beetje regen krijgt. Maar het is nog niet veel gebeurd dat we heel de weg 60 kilometer aan een stuk in de regen lopen. Over het algemeen valt dat mee en... Ja, je moet dat nemen zoals dat is. Hè.
Ja, dat hoort er een beetje bij de bedevaart natuurlijk. Hè. En hoe ziet jullie groep eruit? Zijn het allemaal Sint-Niklaasenaars en qua leeftijd en zo?
Er zijn vooral mensen uit Sint-Niklaas die deelnemen, denk ik. Maar dat is zeker geen vereiste. Ik ben ook van buitenaf een deelnemer. Dus iedereen is welkom. En ik denk dat we ook... alle leeftijden wel wat hebben onder onze bedevaarders. Er zijn mensen die al wat ouder zijn en die sommigen zelfs al 50 keer meegegaan zijn. Maar zij maken dan ook weer soms hun kleinkinderen warm om mee te gaan. En vorig jaar waren er bijvoorbeeld een aantal tieners die zelfs die 60 kilometer meegewandeld hebben. Dus alle leeftijden zijn zo wat vertegenwoordigd.
En ja, zo qua publiek, niet dat dat uitmaakt, hè, want een pelgrimstocht kan voor iedereen zijn, maar zijn het meestal echt gelovige, mariale mensen? Of zit er ook veel verschil op?
Ik denk dat het twee zijn. Je hebt echt devote, mariale mensen, maar je hebt ook mensen die dat als een sportieve uitdaging zien en die wel een beetje een link hebben met het geloof. Je hebt ook mensen die dat doen voor een ziek familielid of je hebt ook anderen die vinden dat dat hun link met geloof is en dat dat hun jaarlijkse afspraak met Maria is. Dus het gaat echt van mensen die wekelijks naar de kerk gaan en devoot zijn tot mensen die dat hun enige aanraking is met het geloof op een jaar.
Dat is net het mooie, dat je ook in gesprek met elkaar dan leert van elkaar of dat je... hoort hoe andere mensen hun geloof beleven. En ik vind dat een hele rijke ervaring ook om mensen te ontmoeten en daarover te spreken.
Ja, en het maakt ook dat iedereen zich daar thuis kan voelen. Hè?
Inderdaad. Het is een heel aangename groep waarin mensen die voor de eerste keer meegaan eigenlijk onmiddellijk opgenomen worden. Het is nu niet dat we de hele tijd over het geloof babbelen. Het gaat ook over koetjes en kalfjes. Maar het is een hele toffe sfeer onderweg en een heel gemoedelijke sfeer. En iedereen is welkom en iedereen wordt opgenomen. Zelfs als je alleen deelneemt, hoef je niet de hele weg alleen te wandelen. Er is altijd wel iemand die een stukje meeneemt. Het is een heel aangename ervaring.
En het is misschien geen eenvoudige vraag. Jullie hebben veel herinneringen en ervaringen al aan de bedevaart. Maar als er zoiets is, zo'n anekdote, of dat je denkt, van dat heb ik nu meegewakt, dat was toch straf, of dat was heel mooi. Is er zoiets dat jullie zouden willen vertellen?
Ja, iets waar ik direct op denk is... vorig jaar heb ik mijn broer kunnen overtuigen om eens mee te gaan op bedevaart. En mijn broer heeft dus dezelfde achtergrond als ik. Is geboren in een gelovig gezin. Heeft ook al het een en het ander meegemaakt. Ik en mijn broer zijn naar de Wereldjongerendagen geweest een paar keren. Mijn broer en ik zijn ook in Taizé geweest. Dus we hebben wel al heel en ander meegemaakt. En ik had hem dus nu kunnen overtuigen om mee de 60 kilometer bedevaart te stappen. En hij had dat eerder opgenomen, ook als een sportieve uitdaging. Want hij is sinds een aantal jaren is hij beginnen lopen en hij is ondertussen aan het trainen om de marathon te lopen en zo. Dus als je daarvoor traint, is dat ook wel eens iets om 60 kilometer te stappen. En hij was dus meegegaan met eerder die sportieve insteek. En hij had dus heel de bedevaart meegemaakt. En na de bedevaart vertelde hij mij van jaar af, dat is toch een heel intense ervaring geweest, die bedevaart. Dat heeft mij eigenlijk, dat is een topervaring in mijn leven en ik kan dat op dezelfde hoogte zetten als de Wereldjongerendagen of een bezoek aan TC, maar dan op één dag. En hij vertelde mij dat eigenlijk de combinatie van de fysieke inspanning en dan dat toekomen in Halle en dat vieren, dat op spiritueel vlak toch ook wel iets doet. Dus een beetje die vermoeidheid in combinatie met dan dat spirituele wat er in Halle gebeurt. En daar was ik nu zo content mee dat hij dat zei, dat met hetgeen dat wij bezig zijn en waar wij ons voor inzetten, dat toch ook nog relatief jonge mensen kan treffen en zo sterk kan binnenkomen.
Ja, zeker. Is dat trouwens ook iets dat jullie zelf ervaren van die fysieke activiteit en dan dat toekomen, dat zo'n extra dimensie geeft? Aan...
Dat is echt enorm. Bij die 60 kilometer zei je eigenlijk moe, bijna kapot. En dan kom je toe en dan doordat je in een soort overlevingsmodus zit, komt alles wat je hoort en ziet anders binnen als dat je gewoon fit bent en met je auto naar de misviering rijdt. En ik denk dat je daar niet per se die 60 kilometer voor moet stappen. Als je 10 of 20 kilometer daarvoor gestapt hebt, zul je dat effect ook al hebben. Maar dat komt echt wel binnen. En dat zorgt ervoor dat je het de volgende keer nog een keer wilt ervaren.
Ja, zelfs ik ga dus met de bus mee. Ik heb vroeger de 20 kilometer nog gewandeld, maar nu begeleid ik met de bus. Maar daardoor ben ik wel vroeger dan de anderen in Halle. En dan vind ik het leuk om mij voor de deur van de basiliek te gaan klaarzetten met een fototoestel, om de mensen op te wachten. En dus zo'n beetje uit een bocht van naast de basiliek dat ze komen, dat ik dan aan het kijken ben. Ja, er komen er weer aan. En zelfs ik dan, die op dat moment niet aankom, vind dat zo'n tof gevoel om te zien, ze zijn er, ze hebben het gehaald. Mensen gaan dan meestal al meteen eens binnen in de basiliek. Soms steken ze dan al een kaarsje aan, ofwel doen ze het na de viering. Maar dat gevoel van aankomen, van ik heb het gehaald, ik heb het afgewerkt, ik mag thuiskomen, dat is echt wel een tof gevoel.
En jullie zeggen, het is... Intussen ook wel voor een deel een groep van bekenden. Het geeft een band als je elkaar terugziet, ook al is het maar één keer per jaar. Is er iets tussen de bedevaart door dat jullie toch nog een ontmoetingsmoment hebben of zo?
Ja, er is eigenlijk een jaarlijks terugkommoment. Oorspronkelijk, als we in de geschiedenis teruggaan van de bedevaart, in de jaren 1800, 1900... was dat eigenlijk dat terugkommoment direct nadat ze terug te voet toch terugkwamen van op bedevaart. En dan werd er een maaltijd voorzien en werd er een tombola gehouden. Dus tombola is echt een woordtaal, staat in onze statuten van 1699, dus dat is wel leuk. Maar hoe dat ik dat dan geweten heb als ik 20 jaar geleden bij de broederschap kwam, was dat eigenlijk een feestavond waarbij dat er ook een tombola was. Dat was dan in de periode van Sinterklaas, dus in december. Op een avond kwamen de mensen samen om nog een keer terug elkaar te ontmoeten en de tombola te houden. En dat was er ook meestal nog een ludieke activiteit. Maar dat is eigenlijk een beetje geëvolueerd. Dat is sinds dat wij meer betrokken geraakt zijn, hebben we dat meer verplaatst naar wat verder in het jaar, eerder in het voorjaar. En hebben we die tombola vervangen door een quizavond. Dan speelden we eigenlijk een spel met de bedevaarders. En nu zijn we eigenlijk sinds vorig jaar terug wat verder aan het evolueren. En vorig jaar hebben we voor de eerste keer een kapelletjeswandeling georganiseerd. Dus we hebben dan een tocht uitgestippeld in de buurt van Terreken, dus onze Lieve Vrouwkapel. En we zijn op zoek gegaan met de groep naar de verschillende kapellen die daar allemaal in de buurt zijn. En hier en daar heb ik dan een woordje uitleg gegeven over de geschiedenis van de kapellen en de geschiedenis van de bedevaart. Ja. En dit jaar gaan we dat terug opnieuw doen. De bedoeling is om nu te vertrekken van aan de Sint-Nicolaaskerk, waar dat er een aantal zaken zijn die linken aan de bedevaart. Er is een grote processie, Maria-beeld, dat in de Nicolaaskerk staat, van Halle. En dan is er ook nog een vaandel van het 200-jarig bestaan van de broederschap. En dan vanaan de kerk gaan we eigenlijk een tocht door de stad doen en gaan we verschillende kapellen proberen bezoeken. In een ziekenhuis, in een school. En uiteindelijk gaan we dan eindigen in de dekenij van Sint-Niklaas, waar we dan de foto's van de vorige bedevaart gaan tonen.
Ja, dat is ook al een leuk moment waarschijnlijk.
Ja, het is leuk om dan elkaar terug te zien, ongeveer dus halverwege het jaar. En dat is meestal dan ook al een beetje de start van inschrijvingen voor onze volgende bedevaart. En mensen krijgen dan alweer zin om op stap te gaan.
Ja, we gaan er terug tussenuit met een stuk muziek, als we alles hebben gezegd tenminste, hè, over de bedevaart in het algemeen. En dan zou ik graag dadelijk toch nog wel wat vragen stellen over jullie geloof. Want ja, je zet je niet in voor een goed bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Halle. Dat doe je niet zomaar, denk ik.
Thank you.
en beste luisteraars, welkom terug. We zijn vandaag in gesprek met Raf en Sien Smets. Ja, zij zijn eigenlijk een beetje de bezielers mee van een jaarlijkse voetbedevaart van Sint-Niklaas naar Onze Lieve Vrouw van Halle. We hebben daar net daar uitgebreid over gesproken, over hoe dat in zijn werk gaat. Ik denk dat iedereen zich kan aangesproken voelen om mee te gaan. Zelfs als je niet goed te been bent, is er een oplossing om toch een deel te nemen. Ja, goh, het is toch wel mooi, jullie enthousiasme. Jullie zijn een jong echtpaar en jullie hebben we ook al laten verstaan. We vinden het echt belangrijk dat dit doorgaat. Ik ga ervan uit dat er ook wel iets van gelovige motivatie achter zit. Ja, wat is eigenlijk zo jullie verhaal, jullie weg?
Ik zou misschien beginnen met mijn weg alleen en dan naar mijn weg met Sien gaan. Dus ik ben geboren in een gelovig gezin in Sint-Niklaas. Dus ik ben katholiek opgevoed. Ik heb de klassieke initiatiesacramenten doorlopen. En eigenlijk, na mijn vormsel ben ik dan terechtgekomen bij een plus 13 werking. Dat heette Mikpunt in die tijd. En dat was eigenlijk een vervolg op de vormselcatechese, een verdieping. En dat werden we eigenlijk opgedeeld in groepjes per twee leeftijdsjaren. En dat begon speels en dat evolueerde naar meer inhoudelijk. En daar heb ik eigenlijk een heel stevige theoretische bagage opgedaan over het geloof. Dus zo, ja, de eerste stapjes ook in hoe dat je een Bijbelverhaal moet analyseren in exegese. Ik kwam daar aan boord. We hebben daar kennis gemaakt met de profeten, met de evangelisten. Telkens elk jaar was er een weekend waar dat dan alles samenkwam en dat het eigenlijk een heel intens weekend was waar dat we rond het geloof samenkwamen.
En voor jou is het, hoe zou ik het zeggen, iets organisch geweest? Je hebt meegekregen van thuis en dan die plus 13 werking. Het is niet dat je zo ooit afstand hebt genomen van het geloof of... Ja, omdat het ook voor jouw generatie, denk ik, niet per se zo vanzelfsprekend was om gelovig te zijn in je tienerjaren?
Dat klopt, ja. Ik ben ongeveer 40 jaar. Dat is zo de generatie die niet meer standaard bij het geloof betrokken is. Maar mijn ouders waren of zijn zeer, zeer kerkelijk. En ik ging dus elke week mee naar de viering. En ik ben ook zeer jong al misdienaar geworden. In die tijd starten misdienaars meestal maar rond de 12 jaar, maar ik ben al op 9 jaar misdienaar geworden, omdat ik niet zo goed kon stilzitten. En dat was dan een manier om wat stil te zitten. Dus ik ben heel, heel snel misdienaar geworden. En dan voelt je ook veel meer betrokken met wat er gebeurt in de kerk, als dat je gewoon als toeschouwer de mis volgt. Dus dan ook, naast die plus 13 werking, heb ik dan ook een aantal keer meegeweest naar de Wereldjongerendagen. Mijn meter, die ook zeer gelovig was, die had eigenlijk mijn eerste deelname aan de Wereldjongerendagen volledig gesponsord. Ik was 17 jaar, het was in het jaar 2000. Het waren Wereldjongerendagen in Rome. En zij was in 1950 naar Rome geweest voor het Heilig Jaar. En ze vond dan dat haar kleinkind dat ook moest doen. En dus zat dan ook de meter van mijn broer, die een kloosterzuster was, overtuigd om mijn broer ook te sponsoren. En zo zijn we dan samen, ik 17, mijn broer 18, naar de Wereldjongerendagen in Rome geweest.
Dus, en dat was ook een indrukwekkende ervaring?
Dat was een indrukwekkende ervaring, omdat je daar eigenlijk in een grote massa jongeren terechtkomt. Op de slotviering waren er 2 miljoen jongeren. Dat is een getal dat ik mij daarvoor niet kon voorstellen hoeveel dat was. En dan zie je eigenlijk als jongere dat je toch niet alleen staat. Je staat misschien... Je bent in een kleine groep hier thuis op de parochie, maar je bent in een grote groep in de wereldkerk en je staat een stuk verder. En daar heb ik nog een leuke anekdote over. En daar begint al de eerste aanraking met het verhaal met Sien. We zijn daar toevallig samen verloren gelopen.
Ja, dat was een hele groep jongeren die toen verloren gelopen waren. En dus achteraf hebben we maar beseft dat Raf en ik alle twee bij die groep waren. Maar de vonk is toen nog niet overgeslagen. We zijn dan samen ook nog eens met de jongerenbedevaart naar Lourdes in Frankrijk geweest. En daar zijn wij een koppel geworden. Dus Maria heeft ons eigenlijk ook samengebracht.
Ja, ik vertel daar straks zeker nog meer. Allee, of nee, nu. Ja, jullie hebben het echt wel zo ervaren, van dat jullie een beetje samengebracht zijn door hierboven.
Ja, ik denk dat wel. Het is ook weer mijn meter die daarvoor iets tussen zat. Mijn meter was verpleegster en zij was verschillende keren naar Lourdes meegeweest als verpleegster met de ziekentrein van het bisdom. En ja, ik was nog alleen. Ja. Ik had geen partner en ik was al redelijk oud. Allee, het viel wel mee, maar...
nu nog altijd, jong, dus het zal wel meevallen.
Ze zei niet per se met die bedoeling van, maar je moet toch eens meegaan naar Lourdes voor die ervaring. En wie weet leerde daar iemand kennen. En dus hij zat mij wat gepusht om mee te gaan naar Lourdes. En ik dacht, ja, kom, ik heb hier niets te verliezen. Ik stond daar niet zo neig voor te springen om dat te doen, maar ik heb dat dan toch gedaan. En dat was eigenlijk georganiseerd vanuit Bisdom Gent. En er waren al wat voorbereidende samenkomsten in Oostakker Lourdes, samen met priester Gino Grenson. En er was dan al wel een toffe sfeer gecreëerd onder de jongeren die kandidaat waren om mee te gaan. En, ja, en daarna zag ik het dan wel volledig zitten om mee te gaan.
Ja, en we zijn dan, toen we getrouwd zijn we in Erpenmeer gaan wonen. En dan hebben we het geluk gehad dat we in een warme parochie onthaald werden. En nu zijn we eigenlijk nog altijd dan betrokken op die parochie. Dus ook in mijn leven heb ik altijd het geluk gehad om thuis te kunnen komen in een parochie. En dat heeft er wel voor gezorgd dat wij als gelovig koppel dan kunnen leven.
Ja. Ja, want zien toch een beetje nog wat meer over jouw achtergrond. Dus je zegt altijd geluk gehad in een parochie onthaald te worden. Dus het is ook iets dat bij jou een beetje organisch is gegroeid van thuis uit meegegeven, ja. Het geloof.
Ja. Ja, ik ben ook in een gelovig gezin opgegroeid. En ik ben vanaf 12 jaar misdienaar geworden. Er kwam een nieuwe priester en toen mochten meisjes priester worden. Dus mijn zus en ik mochten misdienaar worden. Ja. Dus mijn zus en ik zijn dan meteen misdienaar geworden. En dan eigenlijk ook via de Wereldjongerendagen en verschillende reizen die georganiseerd werden door het Bisdom Gent eigenlijk verder gevormd als gelovige jongeren. En dan ben ik ook een aantal keer naar de Wereldjongerendagen geweest. En uiteindelijk ben ik dan in de parochie bij ons in Herzelen catechist geweest een aantal jaren. En dus ja, nu in Erpenmeren zijn wij ook wel betrokken op de parochie.
Ja. Ja, en dat is een vraag uit nieuwsgierigheid, maar kan ook een mooi getuigenis zijn naar de luisteraars toe. Ja, is er ook... zetten jullie beide in voor de wedervaart voor de parochie? Hebben jullie ook een plaats voor het gebed als echtpaar?
Dat is een traditie die we van bij de ouders van Raf thuis overgenomen hebben. Elke middag voor het eten, bij elke maaltijd eigenlijk, ook 's morgens en 's avonds, dan bidden wij. En op den duur sta je daar misschien niet zoveel meer bij stil, maar dat is toch telkens een vast moment waarbij dat je nadenkt over... onbewust over de dag die er al geweest is, maar vooral dan over alles wat we mogen ontvangen, dat we een maaltijd op onze tafel hebben en eigenlijk alles waar we dankbaar mogen over zijn.
Ja, het is eigenlijk al indirect ter sprake gekomen dat onze lieve vrouw een plaats heeft in jullie leven. Niet alleen de voetbedevaart, maar dan ook jullie ontmoeting in Lourdes. Ja, wil je daar ook nog iets over te zeggen, van wat ze voor jullie betekent in jullie geloofsleven? En dat zal voor jullie allebei misschien een beetje verschillen, hè?
Ja, ik denk, als ik mag beginnen... Het is een universele moederfiguur. En ik heb het geluk een goede moeder te hebben. Dus ik kan dat beeld van mijn eigen moeder dan een beetje ophangen aan het beeld van onze supermoeder. Dus iemand die altijd bereid is om te luisteren. Iemand die... toch op een of andere manier er mee voor zorgt dat altijd wel goed komt. En voor de rest, ja, het is ook een figuur waar ik mee opgegroeid ben. Iemand die altijd opduikt, zowel in de verhalen, in het evangelie, als je gaat wandelen en op tocht bent, je komt vaak Maria-kapelletjes tegen en dan denkt ik er op onze moederfiguur.
Vertrouwelijk figuur ook.
Ja.
Waar ik speciaal aan denk nu, is dat er ook wel een aantal heel mooie Maria-liederen zijn. En telkens als we die dan zingen in de kerk of wanneer ik die ergens hoor, dan geeft dat ook wel altijd een heel tof gevoel. Ik zing ook graag en vooral de Maria-liederen vind ik eigenlijk wel mooi, want we hebben in onze huwelijksviering bijvoorbeeld ook nog speciaal een extra Maria-lied gezongen om de viering af te sluiten, om op die manier haar toch ook mee in onze huwelijksviering aanwezig te weten.
En voor mij was dat echt ook een emotioneel moment, dat Maria-lied. Dat was ook op het einde van de viering. Ik kreeg daar toch even... dat pakte mij echt ook nog een keer.
Mooi. Ja, in ieder geval, jullie hebben een grote inzet eigenlijk, ook voor de verering van onze lieve vrouw te Koer met de Bedevaart. Misschien dat we aan het einde nog eens even kort de feiten op een rijtje zetten. Als er nu mensen zijn van, oh ja, ik woon in de buurt van Sint-Niklaas, ik wil dat wel eens meedoen. Hoe kunnen ze meer informatie nog vinden? Of hoe kunnen ze misschien contact met jullie opnemen of zich inschrijven?
Ja, onze bedevaart die gaat dus door het eerste weekend van september. En dit jaar is dat op 2 september. En je kan informatie vinden en inschrijven op onze bedevaart. Bijvoorbeeld op onze Facebookpagina. Dat is Bedevaart Sint-Niklaas Halle. We hebben ook een blogspotpagina met dezelfde naam. Bedevaart Sint-Niklaas Halle. Of je kan ons een mailtje sturen. En dat is via broederschaphalle@gmail.com.
We zullen ook zeker een link plaatsen of onze website naar de blogspot, zodat de mensen ook informatie rechtstreeks kunnen vinden. En ik denk dat ze daarmee genoeg weten. Hè? In ieder geval, heel hartelijk bedankt voor jullie komst, voor jullie inzet ook voor zo'n mooi initiatief als de Voetbedevaart. En ik zou zeggen, veel succes gewenst met de aankomende editie en natuurlijk ook met alle edities die daarna nog zullen volgen.
Dank u wel.
Dank u wel.